Goedenavond allemaal. Het is zeer goed om hier weer te zijn. Het is, ja, je kan wel zeggen in dat opzicht, de Heer is hier, zeg maar. Het was echt, ja. Nu moet ik mezelf weer even herpakken. Maar, ja. Ik wil gaan bidden, ik begin in gebed. Vader, u bent zo waardig om te ontvangen alle lof, eer en aanbidding. Heer, en we zijn hier niet samen om mijn woorden te horen of om een mens centraal te stellen. Maar we willen u centraal stellen en uw Zoon Jezus Christus. Heer, en wij komen tot de erkenning en wij verklaren ook Jezus Christus is Heer. Heer, hier in ons midden, maar over de hele wereld. Jezus is Heer. En hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En elke naam en elke kracht en autoriteit is hem onderworpen. En wij prijzen u daarvoor. Heer, wij erkennen u als de hoogste en de enige en er is buiten u geen God. En wilt u dan ook met uw genade in ons midden zijn? En u bent al in ons midden, want u woont in ons, maar wilt u ook werken en ons verkwikken en ons verfrissen en ons vrijzetten? Heer, wij geloven dat u de God bent die kan genezen en daarom willen we ook bidden voor Hugo. Of u hem genadig wil zijn en onze broeder had er al voor gebeden, maar ik wil ook nog een keer bidden. Heer, wilt u hem vrijzetten van deze last die op hem ligt. Heer, en dat, ja, dat alle koorts en alle benauwdheid dat zal verdwijnen in de naam van de Heer Jezus. Heer, dat is ons verlangen en daar bidden we eenparig voor. Heer, maar ik bid u ook voor de mensen die hier zijn, die op de een of andere manier gebonden zijn. Het zij in zonde, het zij door Satan. Of u ook deze avond de werk wil doen. En in onze leven zijn werk wil doen, dat de vrijheid komt. Heer, want we hebben het nodig. We kunnen niet leven onder een last, maar we kunnen leven in de vrijheid door Jezus Christus. En dan bid ik u, zet u zelf zo centraal. Heer, wees ons nabij in de naam van Jezus Christus. Amen.
Amen.
Ik wil de groeten overbrengen vanuit Ermelo. Dus bij deze hebben jullie de groeten overgebracht. En ja, het is een voorrecht om hier te zijn. Ik vind het echt, we genieten altijd als we hier zijn. Het is echt heerlijk. Het is, weet je, we hebben twee compleet verschillende type gemeentes. Maar in beide gemeenten staat de Heer Jezus centraal. En dan ja, maakt het niet uit zeg maar, wat voor stroming of clubje het is. Ik heb hier de nieuwsbrief van jullie voor me. Juli, augustus. En er staat een stukje in wat ik wil lezen. Dat las ik net. De duivel heeft geen enkele macht meer om ons tot zonde te dwingen. Indien wij de wapenrusting van God gebruiken, Efeze 6, is onze overwinning tegen de zonde verzekerd. Toch vallen vele christenen in allerlei zonden die niet fatsoenlijk zijn om te beschrijven. Waarom riskeren mensen hun huwelijk, hun beroep, bediening, reputatie, door toe te geven aan de verleiding door begeerte? De reden is simpel. Toen ze weerstand moesten bieden en naderen tot God, hebben ze het niet gedaan. Ze zijn naar een vrouw blijven kijken die de hunne niet was. Ze hebben het verleidelijk computerbeeld niet weggeklikt. Ze zijn niet hard in de armen van Jezus gerend, maar dachten leven te vinden in de zonde. Aanvankelijk hadden ze de illusie dat ze het konden controleren, maar uiteindelijk werden ze verslagen. Ren. En ik las het en daar gaan we het vanavond over hebben. Dus dan hebben we de inleiding gehad. En daar gaan we het over hebben. En ik heb boven de titel gezet, vrij van zonde door Jezus Christus. En ik wil met jullie Romeinen 6 openen. Staat de microfoon trouwens goed? Ik hoor hem hier galmen, maar het maakt voor mij niet uit als jullie het maar goed horen. Zo beter? Dit beter? Oké, prima. Romeinen hoofdstuk 6. En we blijven een beetje in die tekst. Dus het is handig om hem op te slaan en erbij te blijven. Of papiertje ertussen te doen. Of... En ik wil lezen vanaf vers 3. Dus Romeinen hoofdstuk 6 vanaf vers 3. Of weet u niet dat wij alle die in Jezus Christus gedoopt zijn, of in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, of door de heerlijkheid van de Vader, dat zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. En dan hier een van de kernversen. Dit weten wij toch, dat onze oude mens, wie wij vroeger waren, met hem gekruisigd is. opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens of volgens het recht vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Dit weten wij toch, dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient u ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. En dan de oproep. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid. Maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van de gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. Ik lees het nog een keer. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover de lezing tot nu. En ik was met deze tekst bezig. Ik was aan het bidden voor wat ik hier mocht delen. En deze tekst kwam op mijn hart. De eerste wat in me opkwam is predik de Heer Jezus. Maar goed, dan heb je een vrij breed onderwerp. En toen uiteindelijk kwam deze tekst naar voren. En ik zat een beetje te denken waar wij uitkomen. Ik kom meer uit een traditionele kerk. En wat daar verkondigd werd over de Heer Jezus Christus, is dat de Heer Jezus Christus kwam voor de vergeving van zonden. Nou, zwaar. En om ons in een relatie met God te brengen. Nou, dat klopt. Maar vaak stopt het daar zo. En dan ga je naar de evangelische Pinksterhoek. En dan zeggen ze, ja, dat klopt. Maar er is nog meer. Er is ook nog zoiets als dat in de naam van de Heer Jezus de bevrijding is van boze machten. En genezing en gaven van de geest. En dat klopt ook. En dat komt ook door de Heer Jezus. Maar wat vaak in beide stromingen of in beide kerken, gemeentes, overgeslagen wordt, is dit waar wij nu mee te maken hebben. En dat is dat er ook overwinning is over zonde. En daar wil ik met jullie over nadenken. Voordat we naar de tekst gaan, als ik zeg overwinning over zonde of vrijheid van zonde, bedoel ik niet dat we zondeloos zullen leven. Aan deze kant van de eeuwigheid gaat dat niet gebeuren. Helaas. En daarom hebben we elke keer moeten we naar de Heer Jezus toe om opnieuw gereinigd te worden. Maar ik wil dat wel centraal stellen. Dus ik bedoel niet in volmaakte zin, we zullen nooit meer zondigen. En wat ik wel bedoel, is dat als er op dit moment bewuste zonden in jouw leven zijn, die eigenlijk over jou heersen, die de macht over jou hebben, dat je doet wat je niet wil, dan is het dat de zonde echt heerschappij voert over jou en de Heer Jezus is gestorven, zodat ook dat doorbroken wordt. En dat moeten we helder hebben. Dus ik wil dat jullie dat helder hebben voordat we verder gaan. Als ik zeg overwinning over zonde, bedoel ik dat je niet gedwongen meer hoeft te worden door de zonde om te zondigen. En als ik naar mezelf kijk, toen ik kwam om mijn 18e tot geloof, gaf mijn leven aan de Heer. En had geen wijsheid. En ik heb heel veel dingen langzaam moeten ontdekken. En 5 jaar nadat ik tot geloof gekomen was, waren er nog steeds allerlei zonden in mijn leven. Ik was computerverslaafd en ik zat eraan vast. En elke keer probeerde ik er los van te komen, lukte niet. En er waren nog meer zonden, zonden van lust en nog een hele rattenplan. En ik kon niet vrij worden. Ik streed, ik deed mijn best, ik spande me in. Ik werkte me allemaal kapot en nog steeds verloor ik. Nog steeds werd ik keer op keer overvallen door de zonde. En dat niet 1 keer per maand, maar keer op keer op keer. Totdat ik op de fiets zat. En ik kende deze tekst verder niet. Maar ik zat op de fiets en ik zei, Heere Jezus, ook al stuurt u me naar de hel, dat maakt me niet uit. Ik wil vrij worden van deze zonde, want ik verheerlijk u nu niet. Maar ik kan het zelf niet. Als u wil dat ik vrij ben, moet u me vrijmaken. Weg. En serieus, waar, ik viel bijna van mijn fiets af van de schrik. Ik zat toen op de fiets van mijn werk naar huis. En ik dacht, wat is dit nou weer? De macht is gewoon gebroken, zeg maar. Ik wist, ik ben vrij. En dat is waar ik over spreek. Deze avond. En toen ik dat ging begrijpen, toen gingen deze teksten open. En nou, als je eenmaal hiervan geproefd hebt, jongens, dan gaat je leven veranderen. En dat staat trouwens ook in vers 14. De zonde zal over u niet heersen. En dat is echt de kern. En ik wil dat jullie kort nadenken. Zijn er zonden op dit moment in je leven die je gebroken wil hebben? Zijn er gebieden in je leven waar je weet dat je iets doet wat je niet moet doen? Of het niet doet terwijl je weet dat je het moet doen? En waar je niet doorheen komt? Waar het lijkt alsof je tegen een muur aanloopt en je komt er niet doorheen? Dat kan, hè? En als ik een beetje de kerkelijke zonde bekijk, is je hebt roddel. Het kan zijn dat je je mond niet onder controle hebt. En elke keer neem je jezelf voor, ik ga niet negatief spreken over die persoon. En je praat met iemand en woep, het gaat eruit. En je voelt je schuldig. Natuurlijk die in het geheim gebeurt altijd, pornografie en andere seksuele zonden. Zoveel mogelijk verborgen is, maar je wilt het niet en je strijdt het tegen. En je valt, en je valt, en je valt. Als je denkt aan roken, als je denkt aan drugsgebruik, alcoholgebruik. Maar ook de kleine zonden, zeg maar, in het karakter. En als de Heer Jezus alleen maar gestorven was voor vergeving van zonden, hadden we nog steeds een naar duister leven. Maar de Heer Jezus is gekomen om je van die zonden te bevrijden. En vandaag kun je vrij worden. En dat is wat ik ter inleiding wil zeggen. Ik zag tot mijn vreugde dat jullie een uur eerder beginnen. Dat betekent dat ik een uur langer de tijd heb, toch? Nee, ik hou hem kort. Probeer hem kort te houden in ieder geval. Voor onze begrippen. Ik wil eerst kijken naar vers 3 en 4. Dus Paulus die spreekt hier over overwinning over zonde. En dat we dood zijn voor de zonde. En dan begint hij met zijn uitleg bij vers 3. Weet u niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Nou, voordat ik alle moeilijkheden ga uitleggen. Moeilijkheid 1 is de doop. Hier staat, of weet u niet dat we alle die in Christus Jezus gedoopt zijn? En vers 4, we zijn met hem begraven door de doop. En ik zat er van tevoren, was ik er een beetje mee bezig. En dan denk ik, zouden wij dit nazeggen? Weet je, ik zou dit niet nazeggen. In de gemeente, als dan iemand zegt van, ik wil overwinning over zonde. En dan, ja, maar je weet toch, jij bent gedoopt. Want ik geloof dat het hier wel over de waterdoop gaat. Je bent gedoopt. En dat was toch het moment dat je vrij wordt. Ik zeg, nee, wanneer werd ik vrij? Toen ik geloofde in de Heer Jezus. Dus ik zou gezegd hebben, als ik Paulus was, weet u niet dat wij alle die in Christus Jezus geloofd hebben, in zijn dood gedoopt zijn. Toch? Dat zouden wij zeggen. Dat is, er is nu een hele stroming gaande in Nederland die de doop een beetje centraal stelt. En die zegt dat de doop, daarin gebeurt het allemaal. Nou, daar ben ik niet helemaal van. Maar ik wil wel met jullie even door handelingen snel heen gaan. En je hoeft de teksten niet per se op te zoeken, het mag wel. Maar om te kijken naar die doop en wat daarover staat. En er staat in hoofdstuk 19, vers 4, daar komt Paulus in Efeze. En daar vindt hij discipelen van Johannes. En dan zegt hij, Johannes doopte wel een doop van bekering. Maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in hem die naam kwam. Dat is in Christus Jezus. Ja, dus hij zegt, jullie moeten geloven in Jezus Christus. En wat zegt hij dan in vers 5? En nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt. Dus hij zegt, jullie moeten geloven. En wat doen ze? Ze gaan zich laten dopen. Als je in hoofdstuk 16 kijkt, dan zie je de cipier. Hoofdstuk 16, vers 30. En dan zegt de cipier die tot geloof wil komen of die de Heer Jezus wil leren kennen. Heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En ze zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. En ze spraken het woord van de Heer tot hem en alle die in het huis waren. Ja, dus wat moeten ze doen? Geloof in de Heer Jezus. En hij nam hen mee in het nachtelijke uur. Hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee, waste hun striemen en hij werd onmiddellijk gedoopt. En al de zijnen. Dus geloof in de Heer Jezus, maar hij wordt gedoopt. En dan in vers 34. Hij bracht hen in zijn huis, richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof gekomen was. Opnieuw tot geloof. Geloof, doop, geloof. Vers 8. Ik vind dat wel mooi om door de Bijbel heen te gaan, want dan zie je dat ik het niet zelf verzin. Want wat ik zeg is niet zo heel belangrijk. Tenminste, ik vind zelf wel belangrijk. Maar. Hoofdstuk 8. Dan zie je in Samaria. En dan zie je vers 12. Filippus spreekt het evangelie van het koninkrijk. En dan staat er, maar toen zij Filippus geloofde. Dat is weer geloof. die het evangelie van het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus verkondigden, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. En Simon geloofde zelf ook. En nadat hij gedoopt was, zie je weer, ze staan weer bij elkaar. Ik weet niet of je een patroon ziet. Handelingen 2. Daar preekt Petrus. En dan zegt hij uiteindelijk, laat het huis van Israël zeker weten dat God Jezus tot Heer, dat betekent tot koning, en tot Christus, tot de bevrijder, de gezalfde bevrijder gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En ze worden dan geraakt in het hart, vragen wat moeten wij doen. En wat zegt Petrus? Bekeer u en geloof. En dan zegt hij, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En wat zegt Petrus? Laat je dopen tot vergeving van zonden. Maar wij geloven, ik neem aan dat jullie net als mij geloven, dat de doop, dat een beetje water jou niet vergeeft. Een beetje water reinigt je niet. Wat reinigt wel? Bloed van Christus, wanneer wij erin geloven. En dan als klap op de vuurpijl, Colossenzen 2. Het is een beetje lang inleiden, maar jullie zijn vast genadig met mij. Het zijn zulke geweldige teksten, als we die rijkdom gaan zien. En in Colossenzen 2, daar staat over de christenen in Colosse, zegt hij, in hem bent u ook besneden met de besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. Moeilijke zin, wat betekent is, wij hebben niet een lichamelijke besnijdenis gehad zoals de Joden, maar wij hebben ons bekeerd en dat is onze besnijdenis. Niet de doop, dat zeggen sommige kerken, is niet waar. Onze bekering is onze besnijdenis, als het ware. En dan zegt hij, u bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt. Dus we zijn begraven met Christus in de doop en opgewekt door het geloof van de werking van God. Dus opnieuw doop en geloof. En dit is het interessante, als je de Bijbel leest, worden doop en geloof nooit gescheiden. En voor ons is dat wat lastig, zeg maar. Wij zijn westerlingen en we hebben een beetje een gedachtegang die, hoe zeg je dat? Eerst moet er iets moois gebeuren en dan een week later dan kan je een feestje ervan krijgen. Om een voorbeeld te noemen, mijn schoonvader die gaat met pensioen of is met pensioen gegaan. En een week voordat hij echt met pensioen ging was er feestje 1 voor zijn pensioen. Het stond helemaal los van het moment, maar hij kreeg een feestje buiten de exacte datum. Maar in de Bijbel gebeurt dat anders. En met de doop is dat de kern. En ik weet niet hoe jullie het hier doen. Volgens mij hebben jullie ook gezamenlijke diensten. Of tenminste een dienst waar meerdere mensen gedoopt worden. Is prima, daar zeg ik niks over. En tegelijkertijd, als je de Bijbel leest, zie je dat ze gelijk gedoopt worden. En dus geloof en doop worden niet zo ver uit elkaar getrokken. Snappen jullie dat? Dus ergens als, stel Wilco zou nu, hij is al tot geloof gekomen. Stel hij zou nu tot geloof komen. We zouden hem gelijk laten dopen. Dat is wat er in de Bijbel zou gebeuren. En dan is het gewoon een eenheid, zeg maar. Als je gelooft, laat je je dopen. Als je gedoopt bent, geloof je. Die twee, die kun je gewoon niet uit elkaar trekken. Dus dat is gelijk een aansporing voor degenen die nog niet gedoopt zijn. Maar dit is waar Paulus over spreekt, als hij in Romeinen 6 zegt. Of weet u niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Dat betekent, als jij gelooft in de Heer Jezus Christus, en dan gaat Paulus ervan uit dat iedereen gedoopt wordt, als jij gelooft in de Heer Jezus Christus, is er een einde gekomen aan je oude leven? Of ben jij met Christus gestorven? En ik heb er altijd mee gestoeid. Toen ik voor het eerst deze tekst las en dat die opviel, toen dacht ik, hoe kan dat nou? Want ik ken broeders en zusters in de traditionele kerk, die geloven niet in de geloofsdoop, maar die wandelen wel in vrijheid. Maar dit is het geheim, de doop hier. Het gaat niet om het water van de doop, het gaat hier om het geloof. En als je je laat dopen, wat je dan zegt, is hetzelfde wat je zegt als je gelooft. En wat is dat? Als je gelooft, zijn er twee dingen. 1. Dus voor degenen die zich willen laten dopen, of nog zich moeten laten dopen, want de Heer Jezus geeft gewoon de opdracht. Wat je in de doop zegt is 1. Ik geloof dat Jezus stierf aan het kruis, opstond uit de dood, en dat dat leven voor mij bracht. Dat is 1. Maar het tweede, en dat wordt vaak vergeten, en ik hoop hier niet, en anders weet je het nu. Het tweede punt wat je met de doop en ook als je tot geloof komt zegt, is Heer Jezus, ik geloof dat, dat is één. Twee, ik geef mijn leven uit handen, van nu af aan bent u de baas in mijn leven. En als je dat niet hebt, dat wil ik wel helder zeggen, ben je geen christen. Ik zeg het een beetje scherp. Maar ergens hebben wij een christendom gecreëerd in Nederland die zegt, je kan geloven in Jezus Christus en onveranderd blijven. Dat is onmogelijk. Ik zeg niet dat we perfect zijn, absoluut niet. Als ik dat zou zeggen, zou ik hier niet staan. Maar er verandert wel wat. En er komt leven in je en het gevolg is dat je verandert. En de vraag die ik dus voordat we verder gaan, anders heeft het geen zin, voordat we verder gaan, heb jij zo geloofd? Geloof jij in de Heer Jezus? Eén, dat je gelooft, hij stierf van het kruis, stond op uit de dood, zal terugkomen. En daarin ligt al mijn hoop. Hij is de enige hoop, hij is de enige verlosser. Geloof je dat? Zo niet, dan heb je een uitdaging en dan kunnen we het na de hand erover doorspreken. En twee, heb je dan daarop ook je leven aan de Heer Jezus gegeven? Ja, dat is noodzakelijk. Als je dat niet hebt gedaan, ben je ook niet met Christus gestorven. En dan gaan al deze beloftes gaan aan je voorbij. Dus dat, laat het even helder zijn. Dus de doop en geloof horen bij elkaar. En ik heb ooit wel eens gezegd, de doop is een beetje de handtekening onder je geloof. Maar het betekent ook dat je je leven overgeeft aan de Heer Jezus. Dat is wat ik bedoel. Ja, hebben we dat helder? Dus dan gaan we nu verder. Maar dit is, mocht je de Heer Jezus niet kennen, buig je knieën nu. Kom tot de Heer Jezus, want hij wil je verlossen, hij wil je vrijzetten. En dat wil hij nu doen. En dat is belangrijker dan dat je nu nog even de preek verder luistert. Dan kun je hem altijd naluisteren als je wil. Of iemand anders komt je spreken en die zegt hetzelfde. Maar dat is dan belangrijk. Eerst moeten we zeker weten, eerst moeten we onze levens volledig overgeven aan de Heer Jezus. Anders heeft het geen zin om hier verder over te praten. En dan zegt vers 5, als wij geloven in de Heer Jezus, zijn we één plant met hem geworden. Ik vind het zo mooi. Ik moest denken aan de wijnstok en de ranken in Johannes 15. We zijn één plant met de Heer Jezus geworden. Wat betekent het? Hier staat de Heer Jezus, ik ben in hem verbonden. En alles wat met hem gebeurt, gebeurt met mij. Alles wat met mij gebeurt, gebeurt met hem. Als ik dat besef, ik ben één plant geworden, daarop zegt Paulus, we zijn met hem één plant geworden, gelijkgemaakt aan zijn dood. Toen de Heer Jezus stierf, ben ik als het ware ook gestorven. En toen de Heer Jezus opstond, ben ik opgestaan. En dat vinden we een beetje gek en een beetje raar, maar het betekent heel simpel dit. Als jij tot geloof gekomen bent in Jezus Christus, heeft God een wonderwerk gedaan en die heeft de oude mens, zoals in vers 6 staat, of je zonde, heeft hij als het ware doormidden gebroken. Hij heeft de macht van de zonde gebroken en nieuw leven in je gelegd. Dat is de kern. Dus er staat ook, dit weten wij toch, dat onze oude mens, wie we vroeger waren, met hem gekruisigd is. En ik kan je één ding vertellen, als iets gekruisigd wordt, gaat het sterven. En is er een radicaal einde gekomen. Als iemand de kruis op zijn schouders droeg door Jeruzalem heen, of door de andere steden heen die in bezit waren van de Romeinen, dan wist je één ding, die man komt nooit meer terug. Of die vrouw komt nooit meer terug. En dat is wat Paulus hier radicaal zegt. Als we tot geloof komen in Jezus Christus, is ons oude leven is gewoon voorbij. Er is een radicaal einde gekomen aan het oude leven. Compleet. En er is een nieuw leven daarvoor in de plaats gekomen. En dat is het leven van de Heer Jezus. En dan denk je, waarom is dat nou bijzonder, het leven van de Heer Jezus? Er staat in de Bijbel dat de ganse volheid, de hele volheid van God, woonde in de Heer Jezus. Als we één plant geworden zijn met de Heer Jezus, is al die volheid van de Heer Jezus en ook al die volheid van God is in ons. En daar horen we ontzettend vreugdevol over te zijn. Maar het is waar toch, al die volheid die in God is, is in ons. Omdat we simpelweg onze levens geven aan Jezus. En hij doet het wonderwerk. We zijn met hem gekruisigd, zegt vers 6, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. En dan komt het lastige. Als ik naar mezelf kijk, dan denk ik, oké, Heer Jezus, uw woord zegt dit, maar ik zie wat anders. Weet je, tot nu toe is het een beetje theologie of een beetje, hoe zeg je dat, dit zijn woorden. Maar is dit realiteit in jouw leven? En ik denk dat bij het merendeel hier zo, als ik het even mag gokken, ik hoop niet, maar het merendeel denkt, ik zie dit in de verste verte niet in mijn leven. Ik zie nog steeds mijn zonde. Ik zie alleen maar overwinning van de boze op mij in plaats van dat ik overwin. Waar is die overwinning van Jezus dan? Zit het wel goed met mij? En nu komen we bij de kern uit. Dus waarheid, de waarheid van de Bijbel is, toen we tot geloof kwamen in Jezus, is ons oude leven voorbij gegaan, er is nieuw leven gekomen. Maar als wij in onszelf kijken, of naar onze gemeente kijken misschien wel, of naar onze omgeving kijken, zien we dit gewoon niet. Of in mindere mate. En dan gaan we nu naar de kern van de preek. En dus hou je oren gespitst. En laten we... Nee, ik wil nog even vers 5 tot en met 8 nog een keer lezen. Het is... Ik heb wel heel stoer mijn horloge neergelegd, maar ik weet helemaal niet hoe laat ik ben begonnen. Dus dan kan die ook mooi weg. Vers 5. Want als wij met hem één plant zijn geworden, één zijn geworden met de Heer Jezus, zijn we ook gelijk gemaakt aan hem in zijn dood. En dan zullen we ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. En wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Dus toen Jezus gekruisigd is, dat is de basis waarop in mijn leven de zonde teniet gedaan kan worden. Ik ben geen slaaf meer. Want wie gestorven is, is rechtersvrij van de zonde. En als wij nu met Christus gestorven zijn, als er een einde gekomen is aan ons oude leven, geloven wij ook dat wij met hem zullen leven. En dit heeft de Heer Jezus voor ons betaald. Weet je, dit is geen werk. Ik wil dat benadrukken. Dit is geen werk. Het grootste probleem wat ik zie in de kerk met betrekking tot zonde, is dat wij denken dat God van ons vraagt, oké, ik ben nu christen geworden, en nu moet ik zorgen dat ik vrij van zonde word, want dan pas is God blij. Dat is wat velen van ons denken. Ik moet mijn best doen om te stoppen met die zonde. Ik moet mijn best doen om te stoppen met roddel. Ik moet mijn best doen om te stoppen met porno. Ik moet mijn best doen om te stoppen met drugsgebruik. Ik moet mijn best doen om dit en dit en dit te doen. En elke keer falen. Maar het probleem is, God vraagt niet van jou dat jij je best gaat doen om vrij te worden van zonde. Als je dat gaat proberen, ga je het nooit bereiken. Maar de Heer Jezus is daarvoor juist aan het kruis gegaan. En is daarvoor opgestaan, zodat je vrij zou worden. Nu. Zeg maar niet over 10 jaar. Nu kun je vrij worden, omdat Jezus ervoor betaald heeft. Wij hebben er niks mee te maken, behalve dat we het mogen ontvangen. En dit is gewoon heerlijk, zeg maar. Dit, als jij hier, ik weet niet, er zijn misschien geen moslims, maar stel dat je moslim bent, of je bent van een of andere, welke religie dan ook. Die hebben één ding gemeen. Je moet je kapot werken om goed genoeg te worden voor God. Maar wat zegt Jezus? Ik heb me kapot laten gaan, zodat ik jou goed kan maken. En dat is het hele verschil. En dat is een radicale breuk. En dat moeten we onthouden, want dit zet je vrij. Weet je, ik sta hier geen broodje aap te vertellen. Jezus kan je vrijzetten. Vandaag. En daar hoef je niks aan jouw kant voor te doen, behalve je knie te buigen voor Jezus. Nou goed, er zijn wel stappen, maar de kern is, Jezus heeft het voor je betaald. En dat is hetzelfde, maar dat is een ander onderwerp, maar de volheid van de geest. In Galaten 3 volgens mij, of Galaten 4, staat dat Jezus stierf en een vloek werd voor ons. Onder andere opdat wij vervuld, of de geest zouden ontvangen, vervuld zouden worden met de geest. Dat hoef je niet te bereiken, je hoeft niet 30 jaar te bidden en te vasten. Dat overleef je niet. Maar simpelweg, je kunt het ontvangen. En je kunt het nu ontvangen. En ik heb liever dat je het nu ontvangt dan dat ik mijn preek afmaak. Dus als iemand het ontvangt, dan je mag halleluja roepen. Galaten 2 vers 20 zegt, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Ja, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Geloof je dat? 2 Korinthe 5 vers 17, ik ben een nieuwe schepping in Christus. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. 1 Johannes 3, voor mij vers 6. 1 Johannes 3 vers 6 zegt, hiertoe is Jezus Christus in de wereld gekomen, opdat hij ons zou... Of opdat hij de zonde zou wegnemen. Zelfde waarheid. Romeinen 8 vers 13. Door de geest kunnen wij de daden van het vlees doden. Het is allemaal dezelfde realiteit. Dezelfde waarheid. Jezus is gekomen om jou vrij te zetten van zonde. En dat is wat de Bijbel zegt. Dat is niet wat ik zeg. Dat is niet wat een dominee of theoloog of wie dan ook zegt. Gods woord zegt het. Dus God zegt het. Jezus is gekomen om jou vrij te zetten. Dat is de waarheid. En wat moeten we dan ermee? Dan zeg je, oké, vrij van zonde, prima. Maar ik ervaar het niet. Ja, dat is een reële vraag, denk ik. Trouwens, als jullie het warm hebben, ik heb het wel warm. Je mag prima wapperen en dat soort dingen. Dat leidt me niet af. Al zijn we het niet gewend, maar dat leidt me niet af, denk ik. Dus dan weet je het, voel je daar vrij in. Ja, ik mag wel gewoon een beetje met jullie praten. Het hoeft niet allemaal... Ik heb 4 punten opgeschreven. En die wil ik met jullie mee. Als je zegt, oké, Wijnand, je hebt gelijk. Er is vrijheid van zonde. Jezus is ervoor gekomen. Maar hoe dan? 4 punten. En ze staan in vers 11, vers 12, vers 13 en vers 14. Dus als jullie meelezen, gaan we eerst naar vers 11. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. En het eerste wat je moet doen, als je zegt, oké, ik zie de waarheid. Er is een einde gekomen aan het oude leven, er is een nieuw leven gekomen, maar ik ervaar het niet. Waar begint het mee? Hoe kan ik hierin gaan leven? Zo dient u ook uzelf te rekenen. Oftewel, ik aanvaard dat dit waarheid is. Dat is wat je zegt. Ik aanvaar Gods waarheid boven wat ik voel, boven wat ik zelf denk, boven wat ik altijd ervaren heb. Wat God zegt is waar. Ja, en dat is de kern van geloof. En dit is de eerste stap die je moet nemen. De eerste ding wat voor jou vast moet staan. Ik ga het woord van God geloven boven alles wat ik zelf denk. En boven alles wat ik voel en boven alles wat ik ervaar. Gods woord staat boven dat alles. Als God A zegt en de hele wereld zegt B, ga ik voor A. En ben je op die plek gekomen. En als je A zegt, dan zeg je, ik ben met Christus gestorven en ik ben met hem opgestaan. Ik werd vorige week, ik was bezig met de voorbereiding en toen leek het wel of... Goed, dan zeg ik het een beetje beeldend misschien, maar alsof de hele hel opengetrokken werd en alle pijlen die er maar zijn in de wereld afgeschoten werden op mij. Dat zal niet zo zijn, want ik denk dat jullie ook gewoon strijd hebben gehad. Maar zo voelde het wel. En ergens, ik bleef meerdere keren staan, maar op een bepaald moment ben ik ook in zonde gevallen. Dat kan ik gewoon eerlijk hier zeggen. Maar waar begon het mee? Waardoor viel ik? Waardoor ging ik toch die zonde in? Ik wist dat het niet moest, maar ik heb me laten overmeesteren. Waarom? Waar begon het? Ergens geloofde ik niet dat God zijn woord waar zou maken. Ergens geloofde ik niet wat God zei. En dit is probleem nummer 1 bij christenen. Weet je, als jij thuis zit en je hebt geen werk meer. En op dat moment komen de stemmetjes. Zie je? Nou is het klaar. Oh ja, waar is die God nou, weet je wel? Oh ja, hij zou voor je zorgen. Nou, dat doet hij ook met musjes en zo. Maar niet met jou, hè? Weet je, ik weet niet of hij herkenbaar is, maar dat... En wat zou je antwoord moeten zijn? Je antwoord zou moeten zijn, oh ja, leuk stemmetje. Het woord van God zegt iets anders. Het woord van God zegt, hij zorgt voor mij. Te midden van alle rotzooi en ook al op de een of andere manier de Heer is er altijd goed in om je echt naar het dieptepunt te krijgen. Maar hij, ik zal niet sterven, ik zal niet ten onder gaan, want mijn God zorgt voor mij. Waarom? Zijn woord zegt het. En dit is de vastigheid waarin we staan. Je kunt nergens anders opbouwen. Al het andere is rotzooi. Alleen dit woord blijft staan. En dat is de reden waarom we zoveel tijd in het woord van God moeten besteden. En dat zeg ik niet omdat ik preek. Maar dit is het enige waar we op kunnen staan. Jij kan geen overwinning hebben over Satan, tenzij je hierin leeft. Je kan geen overwinning over zonde hebben. Je kunt geen vrede in je hart hebben. Je kunt geen veranderd leven hebben, tenzij dit woord, de Bijbel zegt, zo rijkelijk in je woont. Tenzij je vol bent van dit woord. Het is interessant, wat de Bijbel spreekt over het woord van God, spreekt de Bijbel ook over de Heilige Geest. Dus de Bijbel zegt, we moeten vervuld zijn van de Geest van God. Maar de Bijbel zegt ook, laat het woord van God rijkelijk in u wonen. Er staat dat de Geest je leven gaat veranderen. Maar wat staat er ook? Het woord van God gaat je leven veranderen. De Heilige Geest doet je opnieuw geboren worden. Het woord van God doet je opnieuw geboren worden. En dit is nummer 1 waardoor de Geest werkt. Als de Geest... Goed, dat is een beetje een zijspoor, maar misschien dat het iemand helpt. Als je zoekt naar Gods wil voor je leven... Als je dit niet serieus neemt, als je dit woord niet serieus neemt, kun je het vergeten om leiding van God te gaan ontvangen. kun je vergeten. Maar als je zegt, nee, Heere God, dit is wat u zegt, dat wil ik weten. En alles wat er niet in staat is, wat voor werk moet ik doen en wat, nou ja, alle dingen. Daar moet u door uw geest sowieso spreken, maar dit woord, hier begin ik. Dit heeft hij geschreven. Als je dat niet doet, en ik denk dat het tijd wordt dat in de Pinksterbeweging dit gaat komen, weer terug gaat komen eigenlijk. Terug gaat komen, hè, want het was er wel. Maar dat we teruggaan naar het woord van God en dat dit de basis wordt. En als dat de basis wordt, dan gaat de rest ook komen. Dan gaan de gaven allemaal functioneren, dan gaan openbaringen en dromen komen. En daar zorgt de Heer wel voor, daar hoef je niet bang voor te zijn. Maar wij moeten eerst beginnen bij het woord en van daaruit gaan opbouwen. Dus aanvaard deze waarheid. Aanvaard de waarheid dat de einde is gekomen aan de heerschappij van de zonde. Weet je, als je dit niet aanvaardt, weet je wat je dan gaat zeggen? Ik ben een slachtoffer van de zonde. Oké, je hebt gezondigd, maar jij kon er niks aan doen. Ik kon er niks aan doen, want die broeder of die zuster. Ik kon er niks aan doen, want dat plaatje kwam net tevoorschijn. Ik kon er niks aan doen, want die of die of die of die. Maar als je weet, hé, maar ik hoef niet te zondigen. En je hebt gezondigd, wie is dan de schuldige? Nou, dat ben ik zelf. En dan kan ik vergeving vragen en naar de Heere gaan. Van Heere, ik ben zwak, help mij. Dat is echt een radicaal verschil. Jij hoeft je niet te laten leiden door de zonde. En geloof dat. En als verleiding op de afkomt, zeg het. Gewoon hardop. Niet als je in de bus zit of zo, want dan kijken mensen misschien wat raar. Maar zeg het. Sorry, in de naam van Jezus hoef ik niet te reageren op deze zonde. Het is klaar. Oké, tweede, vers 12. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En wat is dit? Dit is een keuze. En dit is, wij zitten meer in de reformatorische hoek aan het werk en er komen allerlei mensen tot geloof uit de reformatorische hoek. En dit woord vinden ze zo vervelend, het woord keuze. Maar met betrekking tot de zonde geldt dit wel. Dus 1. Je hebt de waarheid, ik hoef niet meer te zondigen, want Christus is gestorven zodat ik overwinning erover krijg, dat ik geen slaaf meer ben van de zonde. Maar dan vraagt het nog steeds een persoonlijke keuze. En hier gaat het bijna altijd fout. Want eigenlijk is die zonde wel lekker. Het is best fijn. Toch? Ik heb van tevoren, misschien ben ik de enige die zo vleeselijk af en toe reageert, maar van tevoren lijkt de zonde ongelooflijk lekker en mooi. Ja, ik heb nog nooit gedacht dat er een zonde op me afkwam en dat ik dacht van, dat ik erin ging vallen en dat ik van tevoren dacht van, nee, dat gaat niet fijn voelen dit. De hele probleem is, het voelt juist fijn en daarom stap je erin. Maar wat zegt de Bijbel? Kies ervoor om nee te zeggen. Kies ervoor zoals er in dat boekje stond, ren weg. Weet je, als je weet, je gaat naar je werk toe, of naar vrienden toe, en je weet, ik kom langs een straat en daar word ik verleid tot welke zonde dan ook. En ik bedoel niet alleen erotiek, maar gewoon welke zonde dan ook wordt ertoe verleid. En je weet, in die straat zit het, ga een blokje om. Al moet je 10 minuten omrijden, wat maakt jou het nou uit, die 10 minuten? Maar ren weg, kies ervoor om nee te zeggen tegen de zonde. En kies ervoor om weg te rennen bij de zonde. Dus 1, aanvaard de waarheid. 2, kies tegen de zonde. En als je, laat even helder zijn. Er zijn momenten dat we moe zijn, zwak zijn en geneigd zijn om te vallen. En dan zeg je misschien, ja, ik wil het wel, maar het lukt niet, ik kan het niet. Dan kun je altijd naar de Heer Jezus, want hij wil altijd helpen. Weet je, als ik zwak ben, is hij krachtig. Dus het gaat niet zozeer in mijn wilsbesluit en mijn kracht zal ik het wel doen. Maar het is, Heere, ik wil niet meer, help mij. Ja, dat is even, want anders ga ik een soort van wet op jullie leggen. Maar je moet kiezen, maar tegelijkertijd zijn wij zo zwak dat we hulp nodig hebben om bij onze keuze te blijven. Dat is helder, hè? En overigens, even, als ik over vrijheid van zonde spreek, geloof ik absoluut ook dat je vrij kunt worden van elke verslaving. En dat gaat dus ook over drugsverslaving en nou ja, welke verslaving dan ook. Er is gewoon vrijheid. Je hebt geen, als jij christen bent, heb je geen recht om te zeggen, ik kan hier niet meer breken. En er zijn miljoenen getuigenissen van vele broeders en zusters die vrij geworden zijn van drugs, van pornografie, van, ik kan verder niks bedenken. Maar van, er is gewoon vrijheid in de Heer, van alles. Nou, dat was een zijstap. Vers 13. Dus aanvaard de waarheid, kies tegen de zonde. En dan staat er, en stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God. Als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw wapens, uw leden, dat zijn uw lichaamsdelen, je handen, je voeten, je hersens, je hoofd, je neus, je mond, je ogen. Laten dat wapens van de gerechtigheid zijn voor God. En wat ik hierbij heb gezet is dit. Wijd jezelf toe aan God. Dus oké, er komt weer zonde op je af. Dus ik probeer het altijd een beetje visueel voor mezelf neer te zetten. Dan snap ik het beter. Dus er komt zonde op me af. Nou goed, laat het roddel zijn. Laten we het even concreet maken. Ik ben geneigd om te roddelen. Ik weet iets van een persoon. Iets negatiefs. En ik spreek nu met een van mijn beste vrienden. Lastig om niet te zeggen. En dan, oké, wacht even. In de naam van Jezus ben ik vrij. Ik hoef niet meer te zondigen. Ik ben geen slaaf van deze zonde. Ik kan hier gewoon nee tegen zeggen. 2, ik wil dit helemaal niet, want ik maak iemand kapot ermee. Iemand zijn reputatie kapot. Ik wil het niet. Heren, help mij. 3, heren, ik stel mezelf ter beschikking aan u. Doet u het goede met mij. En het is, je hebt een bepaalde bijbeltekst. Volgens mij in Colossense, maar hij komt nu in mijn gedachten. En er staat, lieg niet, dat is stap 1, en spreek de waarheid. Stap 2, oké, liegen, niet liegen, dat snappen we, maar ga het tegenovergestelde doen. En dan staat er, wie gestolen heeft, laat hij stoppen met stelen en juist hard werken, zodat hij kan uitdelen. Ja, laat wie geroddeld heeft, niet meer roddelen, maar laat hem positief spreken over zijn broeder of zuster. Weet je, soms zitten wij echt in een hoekje, weet je. Satan komt met een verleiding en wij gaan in een hoekje kruipen. Oh, ik ben zo zielig en ik kan het niet. En wat we moeten doen is dat aan de kant schuiven en zeggen, oké, de duivel wil dat ik nu zo ga zondigen. Ik ga bewust het tegenovergestelde doen. Ik ga Jezus verheerlijken. Als jij depressief bent, moet je niet bij de pakken neer gaan zitten en 30 jaar pastoraat, ook al ik ben voor pastoraat, maar uiteindelijk moet je ergens gaan omdraaien en zeggen, ik wil niet meer depressief zijn. Ik ga de Heere prijzen. Ik voel het niet. Prima. Niemand vraagt je om gevoel. Maar ik ga de Heere prijzen omdat hij het gewoon waard is. Ik ben bezorgd. Ik ga stoppen met bezorgd zijn. En ik ga vertrouwen dat hij het juist met me gaat doen. En ik ga hem ervoor danken. Gewoon het tegenovergestelde kiezen. Jezelf toewijden aan God. Ja, dus dan hebben we de 3. Aanvaard de waarheid. Kies tegen de zonde. Wijd je toe aan God. En dan de mooiste, vers 14. Of niet de mooiste, maar ook een mooie. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. En wij hebben een tijd, goed, ik zei al, we hebben in de traditionele kerk gezeten. Dan ben ik groot geworden, of opgevoed. En naderhand zijn we naar de evangelische gemeente gegaan. En daar werd het woord genade altijd zo gebruikt. Broeder, ja, je hebt wel gezondigd, tuurlijk, en we doen allemaal foute dingen. Maar gelukkig is de genade. En het werd een soort excuusje om te zondigen. Paulus gebruikt genade nooit zo. Als Paulus hier zegt genade, dan zegt hij niet dat betekent vergeving van zonde. Ook al zit dat erin. Maar wat genade ook betekent is dat God de kracht geeft om te veranderen. En dat moet je onthouden. Ik heb ooit een keer een preek gehoord bij ons in de gemeente. En toen zei een broeder, die had het over waarheid en genade. En die gaf het voorbeeld aan voor de kinderen. Stel je gaat een berg oplopen. Maar het is een beetje schemerig. Je kan niet zo goed zien. En het is een lange tocht. Dan heb je 2 dingen nodig. 1, je hebt zicht nodig waar je heen moet. Dat is de waarheid. En dat gaat, hij stelt het voor als een man die voor je uitging en die je stap voor stap leidde over de paden heen. En je hebt ook hulp nodig, want er zijn gewoon plekken waar je het zelf niet meer kunt. En dan zit erachter zit genade. En dat is een soort krachtpatser. En die tilt je elke keer op als je het niet meer kunt. En dat is genade. Dat plaatje moet je vasthouden. En als de Bijbel zegt genade, gaat het over die kant, dat God kracht geeft, dat God iets geeft wat je nodig hebt om verder te komen. En hier zo staat, de zonde zal over u niet heersen, want u bent namelijk niet onder de wet. Dat betekent, je hoeft het niet allemaal zelf te doen, maar onder de genade. En dat betekent, dit is een kostbare belofte. Als jij gelooft dat Jezus Christus werkelijk voor vrijheid kwam, als jij kiest tegen de zonde en hem om hulp vraagt waar het niet lukt, als jij jezelf toewijdt aan God, mag je ook weten, God gaat zijn kracht geven om die zonde te doorbreken. Om nee te zeggen tegen de verleiding, om nee te zeggen tegen de zonde. Dat is Gods werk, niet jouw werk. Kijk, wij moeten ons deel doen en dan doet God zijn deel. En dat is hetzelfde als je tot geloof komt. En ook als je gezondigd hebt. Wat moeten we doen als we gezondigd hebben? Beleid de Heer uw zonde en dan zal hij ons vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. En Johannes 1 vers 9. Of vers 8, vers 9. Sorry, ik wil hem wel goed zeggen. Het is altijd goed om te weten waar het staat. Ik weet niet hoe jullie dat doen, maar als er strijd is, dan wil ik altijd weten waar het staat en wil ik het gewoon hardop kunnen lezen. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1 vers 9. Dat is een krachtige tekst, die moet je echt onthouden. Maar wat staat er? Wij moeten onze zonde belijden, hij zal ons vergeven en reinigen. En hiermee... Ja, wat staat er? Amen. Waar stond dat?
Spreuken 28 vers 13.
Mooi. Dankjewel. Spreuken 28 vers 13. Maar dit is dus de kern. De Heere vraagt wat. Beleid je zonde. Er is vergeving. In dit geval. Als jij ervoor kiest om nee te zeggen tegen de zonde. En je te aanvaarden wat God heeft gezegd. En jezelf toewijdt. Als jij dat gedeelte doet. Gaat hij alles geven wat je daarvoor nodig hebt. En hij gaat de rest doen. En hij zet vrij. God zet vrij. Niet in eigen kracht, maar Gods kracht. En ik hoorde een voorbeeld deze week. Of vorige week, denk ik. En die man die zei, zit jij in een roeiboot of zit je in een zeilboot? En wat is het verschil? In allebei doe je wel wat werk. Dus bij een zeilboot ben je met de zeilen bezig. En bij een roeiboot ben je aan het roeien. Maar waar word je echt moe van? Van het roeien. Moet je alles zelf doen. Dan word je hartstikke moe van. En het duurt hartstikke lang voordat je er bent. Maar als er zo'n lekker briesje staat... Dan hoef je alleen maar het zeiltje goed te zetten en je gaat vooruit. Hetzelfde is in het christenleven. Je hoeft niet zelf jezelf vrij te maken. Hij gaat wel de wind geven. Hij gaat wel vrij maken. Wat jij moet doen is zorgen dat de wind opgevangen kan worden. Dus, even samenvatten. Ik herhaal heel veel, maar dan gaat de waarheid tenminste goed naar binnen. Het schijnt dat we dingen 20 keer minimaal moeten horen voordat het binnenkomt. Dus dan... Heb ik nog even. Vers 11. Aanvaard. Aanvaard de waarheid. Vers 12. Kies tegen de zonde. 13. Wijd jezelf toe aan God. En 4. Het is Gods genade. En vertrouw daarop. Zeg maar. Wees afhankelijk van zijn genade. Oké, en dan zou ik nu amen kunnen zeggen. Maar de Heer is genadig geweest om nog een extra bemoediging erachteraan te... zetten. Stel je weet het, stel je leeft hieruit en je hebt toch gezondigd. Ja, dit is een strijdpunt. Ik weet niet of je het kent, ik heb vroeger als ik zondigde, was ik altijd een paar dagen overstuurd ervan. Durfde ik niet meer te bidden, durfde ik niet meer te leven eigenlijk. En weet je wie er dan wint? Satan. En toen dacht ik, ja, maar het gaat veel te gemakkelijk, weet je. Ik zondig eigenlijk bewust. En dan ga ik even naar de Heer Jezus toe en vraag ik vergeving en dan is het klaar. Weet je wel, en het voelde ergens goedkoop. Maar het is niet goedkoop. Hij is ervoor gestorven aan het kruis. Maar het is wel zo gemakkelijk. En ergens kennen jullie de strijd. Hoe moet je ermee omgaan? En ik wil één bemoediging meegeven. Dat is 1 Johannes. Lees maar mee. 1 Johannes 2. En dan ga ik bidden voor jullie en voor ons. 1 Johannes 2 en dan vers 1 en 2. En hier spreekt Johannes. Sommige mensen zijn tegen Paulus. En er zijn hele volkstammen die tegen Paulus zijn. Maar nu is er dus een andere broeder, Johannes, en die ondersteunt wat hij zegt. Dan zegt hij in vers 1, mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. Dus wat wil Johannes en wat wil Paulus? Hij wil dat we stoppen met zondigen. Nou, elke christen zegt... Amen. Weet je, dit is een van de redenen waarom we verlangen om bij God te zijn. Om te sterven en bij de Heer te zijn. Is dat we niet meer hoeven te zondigen. Heerlijk. Ja, weg van al die rottige zonden. En elke christen zegt amen daarop. En dan staat er en als iemand gezondigd heeft. En het woordje als moet je eigenlijk even onderstrepen als je gewend bent te onderstrepen. Als het normaal zou zijn dat een christen zondigt, had er wanneer gestaan. Wanneer u zondigt, dan gaat, goed, een beetje als je Nederlands kent. Als er wanneer had gestaan, dan betekent het, een christen zal altijd vallen en die kan er niks aan doen. Maar er staat als. Oftewel, je hoeft niet te zondigen. Ja, dat is dezelfde bevestiging. Dat is ik vind het echt een heerlijke waarheid. Het betekent, komt de zonde op me af. Ik hoef niet te zondigen. Ik mag vrij zijn. De kettingen mogen er vanaf. Heerlijk. Maar als iemand toch gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak, en in het Grieks kan het woord ook advocaat vertaald worden, of een helper. Een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. Ja, dus ook voor de onze, ook degene die je bewust hebt gedaan, ook degene die je vandaag bewust hebt gedaan. Hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Voor deze wijk, Jezus is gestorven, ook voor verzoening voor hen. En voor de hele wereld. En dit, weet je, hou dit vast, hou dit bij je. 1, je hoeft niet meer te zondigen, want Jezus Christus is aan het kruis gegaan en opgestaan uit de dood, omdat jij in een nieuw leven kan wandelen. De kettingen van de zonde die misschien nu om je armen zitten, je kunt ze van je afschudden. Waarom? Jezus. Dat is het antwoord. Zonde komt op je af, Jezus geeft terug, zeg maar. Maar het hoeft niet. Je bent vrij in de Heer Jezus. In de naam van de Heer Jezus ben je vrij. Maar als je alsnog gezondigd hebt, en dat is gewoon geweldig, dan komt de Heer Jezus er weer mooi uit. Zelfs als je gezondigd hebt, dan is de Heer Jezus daar, is die gestorven en opgestaan voor die verzoening. En dit is soms dan, zoals ik zei, wij komen meer uit de traditionele hoek, tenminste onze gemeenteleden komen meer uit de traditionele hoek. En die hebben van vroeger meegekregen, we zijn een arme zondaar. We zijn een ellendig, armzalig volk. En ja, dat klinkt heel geestelijk en heel nederig, maar het is een leugen. Als jij tot geloof gekomen bent in Jezus Christus, heeft zijn bloed jou gereinigd en ben je 100% heilig. En als je gezondigd hebt, ga je naar de Heer Jezus en word je opnieuw 100% heilig. En behalve dat kun je ook heilig blijven wandelen, meer en meer, omdat de kracht van Jezus in je woont. En dat is wat ik vandaag wilde delen, en ik bid, en ik ga bidden voor jullie en voor ons, dat het realiteit gaat worden. En ik wil je ook vragen, als je nu bepaalde zonden in gedachten komen, waar je van de week mee hebt geworsteld, of misschien al jaren mee worstelt, om dat ook bij de Heer neer te leggen. Ik wil een moment stil te nemen, als het mag. Wilco. Een moment stil te nemen. En dat we ergens die zonde in onze gedachten nemen. Heren, u weet het, ik strijd met deze zonde. En misschien, nou, zou je een uur nodig hebben om al die zonden te noemen. Dan mag je na de dienst nog verder. Maar neem die zonde in gedachten. Leg ze voor de Heer neer. En zeg, Heer Jezus, bevrijd mij ervan. Verzoen mij, dat is 1, dat het voetsie is. Maar 2, geef me kracht om ermee te breken. Breek het vandaag in de naam van uw Zoon. En ik wil dat, dus laten we een moment nemen om daarover na te denken. Het gaat niet om de geweldige bespraaktheid of een mooie preek. Maar denk na in realiteit, welke zonden binden mij? Welke zonden en aan welke zonden zit ik geketend? Leg het voor de Heer neer en dan gaan we bidden voor vrijheid. En dan gaat er ook vrijheid komen in de naam van de Heer Jezus. Dus laten we een moment stil zijn. Wij komen tot u, Heer, en u weet, mijn woorden zijn zwak, maar dat is niet zo erg. Heer, Paulus stond met vrees en beven voor de Corinthiërs. En zegt van zichzelf dat hij niet bekwaam was om te spreken. Heer, maar dat is niet belangrijk. De belangrijkste ding is dat uw waarheid centraal staat. En de waarheid, uw waarheid is in uw Zoon te vinden. En we willen u danken en prijzen dat in de naam van Jezus de vergeving is voor een ieder die bereid is zijn knieën te buigen voor Jezus. En die weet dat hij de enige is die hem kan bevrijden. En dat ze daarom naar u uitroepen, Heer. U bent degene die vergeeft. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Heer, maar ik dank u voor deze waarheid waar we net over nagedacht hebben. Dat u niet alleen gekomen bent om ons te verzoenen, om ons te vergeven. Maar dat u ook gekomen bent om ons vrij te maken van de macht van de zonde. Heren, en ik ken de achtergrond van deze dierbare broeders niet, maar ik weet bij mezelf dat ik elke keer nodig heb om weer vrijgezet te worden. Heren, en als we zonde in gedachten hebben genomen net, en beleden hebben dat we daarin gezondigd hebben, maar ook dat we eraan vastzitten, dan willen we erkennen, Heren, 1, u bent degene die vrij maakt, en u bent gestorven, Heren Jezus, om ons vrij te maken. Maar dan willen we ook tegen de zonde kiezen, Heren, we willen die zonde niet meer doen. En we willen ons toewijden aan uzelf. Maar dan bidden we ook in de naam van Jezus Christus. En voor de broeders en zusters die een bepaalde vrijheid ervaren, bid met me mee voor de broeders en zusters die hierin worstelen. Heren, en we bidden in de naam van Jezus Christus dat al die kettingen van de zonde gebroken zullen worden. Heren, niet in onze naam. Niet omdat wij rechtvaardig zijn, maar omdat Jezus rechtvaardig is. En omdat Jezus alle macht heeft in hemel en op aarde en zijn naam hierdoor verheerlijkt wordt. Wij bidden dit in de naam van Jezus, dat de kettingen van de zonde gebroken zullen worden. Op dit moment, in de naam van Jezus. Heren, geef vrijheid. Want daarvoor heeft u ons vrijgekocht. Uw bloed heeft gevloeid, Heren Jezus, om ons vrij te zetten. Zet ons dan ook vrij, op dit moment. Heren, als ergens, als er meer is dan alleen zonde, maar dat Satan ook invloed heeft in onze levens, en dat probeert hij altijd te krijgen via zonde, via leugens, via ontmoediging, dan bid ik in de naam van Jezus Christus dat die machten doorgehakt gaan worden. En dat er vrijheid komt van de boze macht in de naam van Jezus Christus. Heren, en we verlangen niet naar allerlei wazige manifestaties. Heren, maar we verlangen naar vrijheid in de naam van Jezus. En ik bid u dat een ieder die hier is, die niet vrij is, dat hij vrij zal worden. Of met wie dan ook daarna gaat spreken en dat we gezamenlijk kunnen bidden voor elkaar. Heren, u heeft een lichaam gegeven. En het hoeft niet een voorganger of een spreker te doen. Maar dat kan een broeder of zuster zijn. Maar Heer, ik bid u voor vrijmoedigheid in ieder hart om elkaar ook onze zonden te belijden. En om gebed te vragen, zodat die kettingen en die machten doorbroken zullen worden. Uw woord zegt dat de poorten van de hel uw kerk, uw gemeente niet zullen overwinnen. En wij pleiten op grond van die beloftes voor vrijheid in de naam van Jezus Christus. Amen. Dank jullie wel voor het voorrecht.